Psalm 9, het zesde en het zevende vers. Psalm 9. O vijand, hebt gij door uw macht het verwoesten voor altijd volbracht? Hebt gij de steden gans verdorven? Is haar gedachtenis verstorven? Neem de waas, uw hoop zal ras vergaan, maar scherend troon zal eeuwig staan. Dien wilde hij onwrikbaar stichten, om naar het heilig recht te richten. Het zesde en zevende van Psalm 9. Uit Gods heilig woord wens u voor te lezen een gedeelte van Psalm 37. Een psalm van David. Ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen. Want als gras zullen ze haast worden afgesneden, en als de groene grasgeutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op den Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den Heere, zo zal hij u geven de beheerten uw harten. Wentel u een weg op den Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag. Zwijg den Heere en verbijt hem, ontsteek u niet over degenen wiens weg voorspoedig is, over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid, ontsteek. Steek u niet, immers niet, om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over de grote vrede. De goddeloze bedenkt listig aan slagen tegen de rechtvaardige en hij knerst over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen om de ellendige en hoeddruftige te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn. Maar hun zwaard zal in hun liederhart gaan en hun bogen zullen verbroken worden. Het weinige dat rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed veler goddelozen. Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere kent de dagen der oprechten en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Zij zullen niet beschaamd worden in de kwade tijd en in de dagen des hongers zullen ze verzadigd worden. Maar de goddelozen zullen vergaan en de vijanden des Heeren zullen verdwijnen als het kostelijkste der lammeren met een rook zullen ze verdwijnen. De goddeloos ontfermt en ontleent en geeft niet weder, maar de rechtvaardig ontfermt zich en geeft, want zijn gezegenden zullen daar erfelijk bezitten, maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren. We zingen nu van Psalm 1 en daarvan het eerste en het derde vers. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en God in spotten, maar scheer een wet, blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Van Psalm 1, het eerste en het derde vers. geliefd. Gods knechten hebben van Gods wegen doorbracht gekregen in Jesaja 3 om de rechtvaardigen aan te zeggen dat het hun wel zal gaan, maar ook de goddelozen dat het hun kwalijk zal gaan. Dus er is een tweeledige bediening die toevertrouwd is aan degenen die door God zijn gesteld in zijn wijnhaard. Ze hebben het van beide kanten te verkondigen, opdat de wereld beschaamd, opdat de goddeloze gestuit en terug tot God gebracht zal worden, terwijl dat het nog de welaangename dag der zaligheid is. We hebben daar een bewijs van in onze tekst in deze middag. En dat is bij vernieuwing in Psalm 63. Waar we Gods woord lezen in vers 10 en 11. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Zij zullen den vossen ten deel worden, tot dusverre. Wij hebben drie dingen te overdenken vanmiddag, en dat is ten eerste, wat een tegenstelling. In de tweede plaats, wat een oordeel. En in de derde plaats, wat een tederheid. Maar geen wraak. In de eerste plaats, wat een tegenstelling. We hebben de laatste weken uit Psalm 63 gehoord, het geluk van Gods kinderen. We zijn die predikaties begonnen met te zeggen dat Gods volk, dat is wel een ellendig en arm volk, zoals je dat leest in Zefanja 3. Maar toch, aan de andere kant, dan is het een rijk, bevoorrecht volk. Het is een volk dat betrekking heeft gekregen, zoals we vanmorgen met enkele woorden gehoord hebben, betrekking gekregen op die troost die God zijn volk hier verleent in dit leven, in leven en in sterven. En nu zijn er onder Gods kinderen meer bekommerde dan bevestigde zielen. Comrie die schrijft in een van zijn preken dat de meest bevestigde zielen zijn gevonden in de regel in de tijden van de vervolging. En wanneer je denkt aan de zielen die onder het altaar liggen, in Openbaringen 6, zuchtend om de volvoering van het oordeel Gods, dan heeft in die martelaarstijden God veel genade aan die mensen bewezen. Wanneer je denkt ook aan de tijden van Nero, en van de 10 Romeinse keizers, en ook later in de tijden van de Reformatie, dat er zoveel van dat volk zijn omgebracht, niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland en in Schotland, en op andere plaatsen van de wereld waar God zijn kerk had. Er zijn ook in die tijd veel jonge mensen toegebracht tot de gemeente die zalig zouden worden. In de martelaarsboeken, dan kunt ge lezen van jonge kinderen die met blijmoedigheid de brandstapels zijn opgegaan, die wonderlijke getuigenissen hebben gegeven. Je kunt daar vermeld vinden van een vrouw wie haar tong uitgesneden werd voordat ze omgebracht werd, en waaraan ze op de lippen hebben kunnen lezen dat die vrouw in God verblijd was. Wonderlijke dingen. Voor martelaarstijden heeft God martelaars genade. Maar nu over het algemeen, daar zijn er in Gods kerk niet zoveel van die geoefende mensen. Van die mensen die met Job kunnen zeggen: ik weet mijn verlosser leeft. En met Paulus: ik weet in wie ik geloofd heb. En dat hij machtig is om mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag toe. Er zijn in ons kerk ten allen tijde mensen geweest waar God mee gepronkt heeft. Waar God zoveel genade aan heeft verheerlijkt, en die in de vreze Gods de weg hebben mogen bewandelen, verre van de zonde, en met Asaf konden zeggen: het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Er zijn ook in de tijden die we beleven nu wel zielen die getuigenis hebben gegeven van wat ze hadden ontvangen, maar die in donkerheid de eeuwigheid zijn ingegaan. Zelfs onder de leraars, er is een Durham geweest die, voordat hij ging sterven, nog ruimte kreeg, maar op zijn ziekbed in zulke donkerheid terechtkwam, dat hij eigenlijk geen antwoord geven kon aan degene die hem bezocht, wat het zou zijn wanneer straks de dood zou komen. Daar wordt wel eens gezegd, je hebt misschien die uitdrukking wel eens gehoord, dat er verschillende met de nachtschuit de eeuwigheid ingaan. En dat is sterven onder het oordeel. Een van onze ontslapen leraars in 1849, die man die zei op de preekstoel zo vaak: ik ben onder het oordeel geboren. Onder het oordeel ben ik bekeerd. Onder het oordeel heb ik geprikt. En onder het oordeel zal God me weg gaan nemen. En dat is ook gebeurd met die man. En ik zou vanmiddag ook andere exemplen kunnen noemen van zielen die anders zijn gestorven als dat ze gehoopt hadden. Maar natuurlijk, God is vrij, dat is ten eerste. En in de tweede plaats, er is nog iets anders, en dat is dit, dat de Heere zijn volk wegneemt in donkerheid als een getuige van het oordeel dat aanstaand is en dat eenmaal volvoerd zal worden onder landen en volken. Ik heb u alleen maar te noemen een predikatie van Dr. Owen uit Hosea 7 vers 13. Ik zou ze wel verlossen, maar ze spreken niet dan leugenen tegen mij. En daar zitten hier nog een paar mensen die hebben dat ook geweten van een van de leraars waar ze als jongen onder verkeerd hebben, die in grote donkerheid de eeuwigheid is ingegaan. God volvoert zijn raad vanzelf, maar we moeten altijd dit maar overdenken, gemeente, dat het einde van een mens niet beslist, maar wel het begin. En dat we niet zozeer moeten informeren naar het laatste wat ze gezegd hebben, maar dat het op aankomt op het begin van het werk van God. Want daar staat in Filippenzen 1 vers 6, dat hij die in u het goede werk begonnen heeft, het volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En u heeft een kind van God, die heeft hier een strijd, veelal een geweldige strijd, met drie machtige vijanden. De duivel, de wereld en het eigen vlees. En dat zijn ook verbonden vijanden. Dat zijn vijanden die machtig zijn, maar ook vijanden die samen verbonden zijn tegen het erfdeel Gods. En die onder het toelaten zoveel ellende in het leven van Gods volk kunnen berokkenen. Maar nu staat vanmiddag in die tekst: maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, die zullen komen tot in de onderste plaatsen der aarde. Waar de nadruk vanmiddag op valt, dat is op de woorden: maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting. In de eerste plaats, we weten dat al wat er geschiet hier, dat geschiet onder de toelaten. En als je van mij wil weten vanmiddag de tekst die daarop wijst, die kunt ge vinden in het Hooglied van Salomo, in het tweede kapitel, het negende vers. Wat daar staat in die tekst is dit: dat Christus staat achter de muur. En dat betekent dat Gods volk hem daar niet zien kan, maar dat hij wel ziet op dat volk en dat zijn oog op dat volk ten allen tijde geslagen is. Hij ziet met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En al wat nu gebeurt in het leven van dat volk, dat ontgaat Christus niet. Want hij is naar Psalm 121 de wachter Israëls, die nooit slaapt en die nimmer sluimert. In de oude Rijn van Dateen staat: die waakt aan alle zijden. En dat is genoeg uitgedrukt in die ene regelmissen. Waakt aan alle zijden. Want het is een net waar dat volk van alle kanten gedurig in besloten is. Waar ze zelf de meeste tijd geen uitkomst in kunnen zien. En missen dat dadelijke licht van de hemel. Dan kunnen ze niet anders bekijken. Als dat die vijanden het op de verwoesten hebben aangelegd. We gaan vanmiddag daar niet zo ver over in. Alleen wil ik u maar bepalen bij het leven van David. In Psalm 129, daar wordt gezongen. Ze hebben mij van mijn jeugd af benauwd. Van mijn jeugd. En nu is er, gemeente, een tweelei voorzienigheid. Daar is een algemene voorzienigheid die gaat over de wereld. Want God die regeert alles. Maar er is ook een bijzondere voorzienigheid die gaat over zijn volk en over zijn kinderen. Ook dan, in die tijd wanneer ze nog niet bekeerd zijn. Je zou zeggen nog niet bekeerd zijn, ja. Wanneer ze nog niet toegebracht zijn tot een gemeente die zalig zal worden. Dan is dat liefde oog des vaders, dat is al op die kerk geslagen. En wanneer de Heere verder met die mensen gaat doortrekken na de bekering en over de staat licht geeft voor de eeuwigheid, dan zullen ze u wel eens dingen gaan vertellen uit het leven wat voorgevallen is voordat God ze waarachtig bekeerde. Wij noemen soms een jaar dat we denken dat dat begonnen is. Maar David die zegt in Psalm 71, gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Natuurlijk, ten eerste, Gods volk dat kan nooit sterven voordat God ze bekeerd heeft. Hij er wel eens op gelet mis. Heb je daar wel eens op gelet? Er zijn er die hebben in de wereld geleefd, midden in de wereld geleefd. Er zijn er geweest die hebben een treurvol leven geleid. En toch niet sterven, toch niet omkomen. Je leest bijvoorbeeld van Luther in zijn leven, dat op een avond, met een vriend wandelde aan een weg in de plaats waar hij studeerde. Toen was Luther ook nog niet tot God bekeerd. En er kwam een donderslag van de hemel en een licht van de hemel en zijn kameraad die viel dood aan de weg. En hij is gespaard gebleven. Hij stierf niet, maar wel die jongen waar hij mee liep daar aan de weg. Natuurlijk dat God die man heeft gebruikt in zijn kerk als een hervormer. Dat God die man als een rotsteen in de kerk geplaatst heeft om de leer van de rechtvaardig maken te verkondigen. Krachtig en klaar. Als de zon aan de hemel is. Dat heeft die man toen ook niet geweten. Maar dat is later tot openbaren gekomen. Er is een bijzondere voorzienigheid over de kerk ook. Vooral nadat God ze bekeerd heeft. Ik herinner u slechts aan één regel uit Psalm 119. In het laatste vers van die psalm. Dan zegt David. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. gedwaald als een verloren schaap. En ik ga wel niet in op wat we van die vader van David lezen en van die broers lezen, maar bepaal u alleen maar bij de 13 jaar dat Saul David vervolgd heeft en alles geprobeerd om die man van het leven te beroven. Maar God heeft hem bewaard en God heeft hem gespaard. En nu hebben we Psalm 63 een weinigje verhandeld, op zondagmiddag en ook in de week soms, dat hij was, want daar staat er opmerkelijk, dat hij was in de woestijn van Juda, eenzaam en verscholen. Ja, de ellende drukt mij neer. En? Wat is een van de grootste ellende geweest waar die man door gedrukt is? Mis? Ja. Dat het ging over zijn eigen zonde. Dat het ging over zijn eigen struikeling. En dat het ging over zijn eigen kind, over Absalom. Met Amon was het ook wel verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Maar met Absalom was het erger. Want die Absalom die heeft zijn eigen vader weggejaagd uit Jeruzalem en uit zijn paleis. En dat in het veld moest slapen, in een woud moest slapen. Omringd van al wild gedierte dat zijn leven had weg kunnen nemen. Een benauwde tijd en toch een gezegende tijd, mensen. Een gezegende tijd. Want die man die is eigenlijk in zijn leven nooit zo kort bij God geweest als in de woestijn van Juda. O God, mijn God, u zoek ik in de dageraad. Een zeer nabij en teder leven heeft David gehad. En in die woestijn van Juda hebben de vijanden van alle kanten zich opgemaakt. Achitofel, die is hem ook ontvallen. De man waar hij raad mee hield, zijn secretaris, de man die hem ging naar Gods huis en die in zijn vijand veranderd is geworden. En zo zijn er velen geweest, mensen, want daar zijn er maar weinig gebleven die vastgehouden hebben aan de zalving van David. Met die olie door Samuel, weinig. De meesten zijn weggelopen. De meesten zijn van hem afgevallen. Maar God heeft hem nooit begeven. En God heeft hem nooit verlaten. En u gaat David dat noemen in onze tekst, maar deze. Die mijn ziel zoeken tot verwoesten. Niet zijn lichaam, maar zijn ziel zoeken tot verwoesten. Dat gaat nog een beetje dieper. Daarbij wijze van spreken dat een duivel klaar stond om die ziel van dat lieve kind in de hel te slepen. Daar staat in Psalm 66. Hier scheen ons het water te overstromen. En daar werden we gedreid door het vuur. En die vroeger zijn vrienden waren, die hebben gezegd: hij heeft geen heil bij God. Die is een van God verlaten mens. En God die zal zichzelf met die man nooit meer bemoeien. Het verschrikkelijkste gemeente wat de mens indenken kan, het verschrikkelijkste. Dat de Heere als het ware gaat wijken van dat volk. En dat hem de vijanden gelegenheid heeft om de scherpste pijlen in zijn zielen te steken. Dat David eigenlijk aan de rand van de wanhoop kwam en geen uitzicht meer heeft, toen mij geen hulp of uitkomst bleek en mijn geest in mij bezweek en ik overstelpte werd door ellende, toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. Och, als je denkt aan de tijden die we nu beleven. Godsdienst genoeg, ja, maar niet anders als godsdienst. Niet anders als godsdienst. Waar is de vreze Gods? Waar is de vreze Gods, het beginsel van alle ware wijsheid? Daar is... Zelfs in de tijden die we nu beleven, er is hier geen onderscheid meer tussen de wereld en tussen Gods kerk. En toch maar praten en door blijven praten. Maar nu zegt David, deze die mijn ziel zoeken tot verwoesten. Tot verwoesten. Dat er totaal niks meer over zou blijven. Voor die mensen zelf geen geloof meer. Geen hoop meer. Toen alle hoop naar Hans ontviel, zegt hij. Hoewel dat er iets is wat die duivel nooit wegnemen kan. En dat is de liefde. Daar staat in het laatste vers van Psalm van 1 Korinthen 13 dat de liefde die vergaat nimmer meer. Het geloof dat blijft ook, oh ja, dat blijft ook. Maar dat kan op zo'n laag pijl staan dat de oefeningen van het geloof door de dadelijke bediening van die lieve geest gemist worden. Als Christus bijvoorbeeld zegt in Matthäus, als de zoon des mensen wederkomt, zal er nog geloof vinden op de aarde, dan betekent die tekst dat er altijd geloof zal zijn, maar dat voordat Christus op de wolken komt, dat de oefeningen des geloofs zo gemist zullen worden. De oefeningen van het geloof geeft troost, geeft moed, geeft verkwikking en geeft blijdschap in de harten van de ware gelovigen. En ja, de hoop. Watson die zegt in zijn preken, het geloof dat is de moeder en de hoop dat is de dochter. En hoe sterker dat nu het geloof is, hoe sterker dat ook de hoop zal zijn. Maar ook hoe zwak dat het geloof is, hoe zwakker dat de hoop wordt in het hart van Gods kinderen. En als daar nu de duivel tussen gaat komen, ook door de vrienden die dat volk gehad heeft, maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting staat er, die zich van ons af gaan keren. Het is vanzelf Misschien zit er hier een die zou zeggen, vertel ons nog eens even in een paar minuten iets over de vrienden van Job. Er zijn mensen geweest in Gods kerk, jaren geleden al, die niet geloofden dat de vrienden van Job bekeerde mensen waren. Die dat gewoon ontkend hebben. En die hebben gezegd, als ze werkelijk bekeerd waren geweest, dan hadden ze Job niet zo benauwd. Maar ik zou dat niet durven zeggen. Want daar zullen in Gods kerk ook tegenwoordig, en dat is altijd geweest, er zijn nooit zoveel mensen geweest die zoveel Godgeleerdheid hebben gehad als de broer, als de vrienden van Job. Want om dat boek van Job te gaan verklaren en van vers tot vers uit te gaan leggen, daar zal wat licht van de hemel voor nodig zijn, hoor. Ja, je kan beter bij wijze van spreken over de geschiedenis van David gaan praten, als over de genade die die vrienden van Job gehad hebben. En die hebben wat uitgedrukt. Werkelijk. En in het einde, dan geeft God nog bevel aan Job dat hij voor die vrienden moet gaan bidden. Zou God dat gegeven hebben als ze onbekeerd waren? Ik vrees ervoor. Maar een mens. Maar dat hij wel ziet op dat volk. En dat zijn oog op dat volk ten allen tijde geslagen. Ik vrees ervoor. Maar een mens kan ver van zijn plaats afwezen. Zo ver van zijn plaats afwezen. Als God het licht van de hemel niet laat schijnen. En dat ze liefde voor Job gehad hebben. Dat is wel aanstonds gebleken, ook in het begin. Want die hebben 7 dagen voor naar die man zitten kijken. Als nog die mest op zat. En dan zagen ze dat zijn smart zeer groot was. Zou ze 7 dagen volhouden hebben? Had er geen liefde geweest? Geloof het niet hoor. Nee. Ze hebben met die man meegeleefd. Werkelijk meegeleefd. En ze zijn ook voor God in de schuld moeten komen. Overal het benauwen wat ze Job gedaan hebben in zijn leven, werkelijk. Ze zijn terug mogen komen. Waar je van de wereld niet leest. Waar je van Achitofel nog gelezen hebt hoor. En wat je van Joab nog gehoord hebt. Nee. Maar die vrienden van Job die zijn terug mogen komen. En God heeft zijn genade bewezen. Maar deze die mijn ziel zoekt. Dat hebben die vijanden gedaan, die nooit geen oprechte liefde voor Job hebben gehad en voor David hebben gehad. Nooit. Maar deze die mijn zielen zoeken tot verwoesting. Maar dan volgt er in die tekst, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. En onze schriftverklaarders, die brengen dat terug naar nummer 16. Als je in je boek in je huis hebt, dan moet je het maar nakijken. Die hebben dat teruggebracht naar nummer 16. En daar hebben de geschiedenis van Korach, van Datan en Abiram, die opstandelingen tegen Mozes en tegen Aaron en uiteindelijk tegen de soevereiniteit Gods. Tegen de soevereiniteit Gods. Want hij leidde zijn volk door Mozes en Aaron, staat er. Die waren daartoe van God verkoren. Die waren door God aangesteld om dat te doen. En tegen dat goddelijk gezag, daar heeft die Korach en Datam en Abiram zich tegengesteld. Alleen de kinderen van Korach stierven niet, omdat ze haar vader geen hand gegeven hebben. Omdat ze met haar vader het niet eens waren. Omdat ze met haar vader niet eens waren en partijen tegen gekozen hebben. Die zijn niet gestorven. Maar die andere, God die heeft de aarde geopend. En ze zijn in de aarde weggezakt. Ze zijn in de hel terechtgekomen. 250 mensen. Ja. Want die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Moet je overdenken. En die zijn knechten aanraakt. Ik heb gelezen en gehoord van dominee Bakker, dominee Daan Bakker, van Schravenpolder, die in 1885 gestorven is, die heeft op de preekstoel eens uitgedrukt. Hier zijn mensen die aan Gods knechten zullen komen, de armen zullen van de lichaam vallen. God die zal het oordeel eraan volvoeren. En u staat er hier, ze zullen in de onderste plaatsen der aarde komen. In de onderste plaatsen der aarde, er is maar één verklaring voor, en dat is in de hel. Die hel die diep is, staat er in Gods woord, waar ze nooit meer uit verlost zullen worden, waar ze nooit meer uit opgehaald zullen worden. Gods kinderen die worden uit de hel opgehaald. Rutherford die zegt, Samuel Rutherford, ken je toch wel in? Die zegt dat de Vader zijn Zoon, Christus Jezus, uit de hemel gezonden heeft om een reis te ondernemen naar de diepten van de hel, om daar zijn juwelen uit op te halen en terug te brengen in de handen, in de armen des Vaders, gewassen, gereinigd en geheiligd door zijn dierbaar hart en bloed. Maar deze die mijn ziel zoeken te verwoesten, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. God die zal ermee afrekenen. En God die zal het oordeel eraan volvoeren. En nu nog een ogenblikje. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Ze zullen den vossen ten deel worden. Maar voordat we daar nog een ogenblikje over willen te handelen, het vijfde vers van Psalm 63. Mijn ziel kleeft u standvastig achteraan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand volmogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel beheren, opdat ik tot verwoesten raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Ze zullen haast ten afgrond keren. Het vijfde van Psalm 63.
Thank you.
Wat een tegenstelling. Wat een oordeel. En uiteindelijk wat een tederheid, maar geen wraak. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesten, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des waards. Ze zullen den vossen ten deel worden. Dat wil zeggen, men zal hen storten door het geweld des waards. God die zal ze door het zwaard van zijn recht en van zijn grimmigheid doden. Ze zullen den vossen ten deel worden. Die vossen die loeren op het bloed van de kinderen der mensen. Daar wordt ook in de oorspronkelijke Bijbels worden genoemd jakhalzen. Jakhalzen, dat zijn dezelfde roofzuchtige beesten als de vossen. En in die woestijnen waren ze bij grote getalen te vinden, belust op het leven van de mensenkinderen. En zo zullen nu die goddelozen, die Gods volk benauwd hebben, die zullen de vossen ten deel worden. Er zal, met andere woorden, er zal geen ontkoming zijn aan het oordeel Gods voor hen. Maar nu, de derde punt is de tederheid die we in onze tekst hier vinden. Geen wraak. Nee. David die heeft een medelijdend hart gehad met onbekeerde mensen. Het is nu al zo wat, denk ik, 60, 70 jaar geleden, dat er eens een van God bekeerde man aan een leraar schreef die op een zondag daar zou preken op die plaats. Als je nu bij ons hoopt te preken, dan moet je meebrengen vaste spijzen. Want daar zijn in de gemeente nog enkele geoefende zielen. Maar je moet ook enkele flessen melk meebrengen, schreef die man. Enkele flessen melk. Want daar zijn nog jonge kinderen hier. 1 Petri 2, vers 2. Als nieuwgeboren kinderen, zijt zeer beheerig naar de redelijke en de onvervalste melk. Opdat ze door dezelfde mogen opwassen. Dus enkele flessen melk moet je ook meebrengen. Ja, niet letterlijk vanzelf. Maar het woord van God. En toen schreef die man ook aan dominee Bonen. Het was dominee Bonen waar het over ging. Hij schreef, je moet ook meebrengen een hart vol liefde voor onbekeerde mensen. Want daar zitten hier in de gemeente nog onbekeerde mensen. Hoe zou we hard kunnen zijn tegen onbekeerde mensen? Hoe zou dat kunnen? Zou we niet met ontferming erover bewogen moeten zijn? Zou er geen gedurige zuchtingen voorop moeten gaan tot Gods stroom? In het leven van Gods knechten, maar ook in het leven van Gods kinderen. Want wat onderscheidt ons? Zijn we beter dan de wereld? Zijn we voortreffelijker dan onze naasten? Nee, een hart vol liefde voor onbekeerde mensen. Want waartoe dient de prediking van het woord? Niet alleen tot de bevestiging van Gods kinderen, tot de versterking van het geloof, maar de prediking dient ook tot de vergadering van de kerk tot het toebrengen van de uitverkorenen. En daar is niet de hele preek voor nodig. Nee, de Heer Jezus zei tegen Levi in dat tolhuis, volg mij. En hij nam, liet dadelijk alles achter, heel zijn zakje. En hij volgde de Heer Jezus. En hij bereidde maaltijd in zijn huis voor de tollenaars en voor de zondaars. Een hart vol met liefde voor onbekeerde mensen. Zou het geen blijdschap zijn? Zou het geen vreugde zijn? Wanneer God de mensen ogen mocht openen voor zijn verderf en voor de ondergang die een mens tegemoet gaat, zou het ons niet ter harte moeten gaan? Zou het zomaar kunnen laten aanzien? Nee, mensen, David die heeft dat ook gehad. Die heeft dat gehad voor Absalom toe. Toen hij de boodschap kreeg dat zijn zoon door Joab doodgestoken was met 3 pijlen. Toen heeft een uitgeschreeuwd Absalom. Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. En ik heb het hier in de gemeente eens gezien, jaren nu geleden, waar nu zo lang hier, dat we in een huis waren waar een zoon een einde aan zijn leven had gemaakt. En toen ik met die man bij die kist stond, met die vader, toen heeft die man niet anders gezegd als, mijn kind, mijn kind. Omdat hij wist dat het verloren was voor die jongen. Verloren was. En zou een mens daar ooit doorheen kunnen komen? Nee. Nee, daar zou hij niet doorheen kunnen komen. Wat dat wezen zou, om God te moeten ontmoeten en niet te kunnen. Wat zal dat uitmaken? Om voor eeuwig van God gescheiden te worden. Dus mijn derde punt vanmiddag. Wat een tederheid. Maar geen wraak. Nee. Want uiteindelijk is David daar terechtgekomen. Dat hij van nature ook in zonden ontvangen. In ongerechtigheid geboren, een voorwerp van Gods toorn en een voorwerp van Gods gramschap was, en dat alleen de genade maar onderscheid maakt, maar niet iets wat in de mens is, nee, nooit. Ledeboer die zong, mijn God, hoe kon u het hart wie kon u het hart bewegen? Mij. Zulke verdoemeling kwaamt getegen. Mij zulke diep ellendige beweest gij uw genade. Dus een tederheid in het leven van David. Wel een bukken onder het recht. En wel een verenigd worden met het recht. En ook in de derde plaats een aanbidden van het recht. En straks in de eeuwigheid, dan zal er ook nooit een van Gods kinderen tegen het eeuwige oordeel zich verzetten. Maar dan zullen ze amen zeggen, op het oordeel dat voltrokken en op het vonnis dat geveld is. Dus een tederheid des harten. Daarom verootmoedigt u onder de krachtige hand Gods. En om kinderlijk onder God te mogen buigen, zoals Christus dat ook mocht doen in de hof van het Gethsemane, waar hij met zijn aangezicht ter aarde gevallen is en betuigd heeft, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in Matthäus 11, Wat lezen we daar in vers 27? Daar lezen we dat de Heer Jezus zijn vader gaat bedanken voor de verkiezing, zowel als voor de verwerping. Maar, als dat plaats mag vinden, gemeente, dan zegt de Heer, doet de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat, dat is heilig land. Ik had gedacht om die psalm vanmiddag te beëindigen, maar er is nog een stukje overgebleven van beleven voor de volgende week. De God die mocht overdag de waarheid nog zegenen en nog heiligen tot waarachtige bekering. We zijn nog bevoorrecht, gemeente, dat we onder de waarheid nog mogen komen. Dat we onder de waarheid nog mogen leven. Velen hebben geen lust er meer in. Velen scheiden er zich van af. Velen zoeken wat nieuws en wat anders. En geloven, zover is gekomen, dat ze door een andere weg zalig kunnen worden, als waarin ze onderwezen zijn. Maar we hebben de vorige week gehoord, de zaligheid is in geen ander. En Sion, dat zal door recht verlost worden en er wederkerende door gerechtigheid. En de enige raad die ik u geven kan vanmiddag, dat is, plaats jezelf onder de meest ontdekkende en afsnijdende leer der zaligheid. Dat hebben de apostelen van Christus geleerd. En dat is ook de roeping van Gods knechten. Om niet te pleisteren met loze kalk. Want dat zal straks in ons aangezicht vliegen. Maar dat we de rechte weg mochten leren kennen. Opdat we door die rechte, door die enige weg Christus, teruggebracht in de gemeenschap des Vaders, door de werking van de Heilige Geest. En dat wordt ons nog voorgehouden, dat wordt ons nog verkondigd. De Heere zegene en heilige, de waarheid aan ons aller harten, bij de aanvang tot bekering, bij de voortgang tot ontdekking, maar ook tot bevestiging en versterking in het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord ook van deze middag nog zegenen en nog heilig en nog toepassen en in de avond ons nog samenbrengen. Kon het zijn dwingen nog velen, opdat uw huis vol mag worden. Ook van jonge mensen. En dat ze niet op de paden der zonde en der ongerechtigheid, maar onder de middelen der genade mochten komen. In de hopen dat het nog tot een eeuwige winste mag zijn. En dat om Jezus willen. Amen. Het eerste van Psalm 68. De Heer zal opstaan tot een strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 68, het eerste vers. zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.